Maranatha. Ik dacht, dat zal ik zeggen. In het begin, de gemeente, de eerste eeuw, als mensen elkaar ontmoeten en begroeten, zeiden ze tegen elkaar heel vaak Maranatha. En ik dacht, het is heel mooi om het nieuwe jaar te beginnen met Maranatha. En tegelijk wens ik u allen Gods rijke zegen en zijn nabijheid toe voor dit nieuwe jaar. Dit onzekere jaar, we weten niet hoe het allemaal verder gaat, maar als we mogen weten dat ons leven geborgen is in zijn hand, ja, dan weten we dat we mogen schuilen in zijn schuilplaats. We gaan het woord van de Heer openen en dat doen we vanmiddag in 1 Korinthe 16, vers 13 en 14 en vers 21 tot 24. 1 Korinthe 16, vers 13 en 14 en 21 tot 24. En we lezen straks ook nog een paar versen uit 1 Petrus 4 en uit Openbaring 22. En ooit jaren geleden heb ik hier gesproken over 1 Korinthe 16, het woord Maranatha daar in vers 22. Vanmiddag wordt dat heel anders dan toen, voor mensen die zich dat misschien nog herinneren. Je zou een hele serie preken kunnen houden over het woord Maranatha. Maar we gaan het lezen, 1 Korinthe 16, eerst vers 13 en 14. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En dan vers 21, een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Dan lezen we verder in 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, vers 7 en vers 8. 1 Petrus 4, vers 7 en vers 8. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want een liefde zal een menigte van zonden bedekken. En dan lezen we ook nog uit Openbaring 22. Openbaring 22. En dan lezen we vers 17 en vers 20 en 21. Openbaring 22, vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En dan vers 20. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van deze drie korte schriftgedeelten. En ik moet zeggen dat ik blij ben om u allen hier te zien. Ik maak heel veel mee, dat zult u begrijpen. Er zijn kerken en gemeenten die helemaal niet meer samenkomen. Dat vind ik heel verdrietig dat dat gebeurt. Er zijn gemeenten, maakte ik een paar weken geleden mee. Toen werd mij gevraagd om thuis een preek op te nemen en door te sturen. Die komen ook niet samen, maar die zenden dan via internet die preek uit. Er zijn ook gemeenten waar een hele kleine groep samenkomt. Ik was een poosje terug in een zaal waar ik denk 1200 mensen in kunnen en er zaten er nu 15. Dat is ook heel, ja, als je dat een jaar geleden had gezegd, had je het niet geloofd. Maar ik ben blij dat u hier bent en we mogen het woord van de Heer aan het begin van dit nieuwe jaar samen overdenken. En wat is er beter en heerlijker dan dat? Als thema heb ik vanmiddag gekozen, dat hebt u misschien wel begrepen, het woord Maranatha. Misschien kunnen we daaraan toevoegen Maranatha in coronatijd. Maranatha. Want dat is de vraag, wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? Misschien hebben jullie er ook wel over nagedacht voor jezelf. Hoe zal het zich allemaal verder gaan ontwikkelen? De wereld is in crisis. En mensen stellen nu hun vertrouwen op een vaccin, wat in sommige landen al volop wordt toegediend aan mensen. We waren net aan het begin van deze dienst, Evert en ik. We hebben de Heere gebeden om zijn zegen, maar we zeiden tegen elkaar, beter dan ons vertrouwen op een vaccin te stellen, is het om ons vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. En laten we zo het nieuwe jaar ingaan, wat er ook gebeurt. Ik zou u en ook mezelf het advies willen geven. Zie op de Heer Jezus. Verwacht het van Hem. En al deze dingen die we om ons heen zien gebeuren, brengen de boodschap naar ons toe van dat waar we het over gehad hebben hier. De Heer Jezus is misschien wel onderweg om te komen. Misschien op dit moment dat alles in de hemel in gereedheid wordt gebracht voor zijn komst. Maranatha in coronatijd. En het is zo jammer dat heel deze situatie zoveel verdeeldheid geeft onder christenen. Hoe we aankijken tegen het virus, of we wel of niet het vaccin moeten nemen, er zijn zoveel discussies over. Dat is zo jammer, het leidt ons allemaal af van de Heer Jezus. O, wees, als ik u één advies mag geven, kijk omhoog. In Lucas hoofdstuk 21 vers 28 staat, als je deze dingen ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. Hef je hart omhoog. Uw verlossing is aanstaande, de Heer Jezus komt. En vandaag zegt Hij het tegen ons. We hebben net kerst gevierd. Ik ben gekomen. We hebben eraan gedacht. We hebben het herdacht. En vanmiddag zegt Hij tegen ons. Ik kom opnieuw. Ik kom spoedig een poosje terug. En dat sprak me aan. Ik ontmoette iemand. En die zei, ik ben in Israël geweest en daar had hij een rabbi ontmoet. Een orthodoxe Joodse rabbi, tot voor kort, streng orthodox, ultra-orthodox. Die niets moest hebben van het Nieuwe Testament, niets moest hebben van de Messias, Yeshua zoals zij zegt. Weet je wat die orthodoxe Joodse rabbi vertelde? Hij zegt, een poosje geleden had ik een droom. En in die droom verscheen er iemand aan mij en hij zei tegen mij, ik hoorde een stem. Ik ben de Messias, ik ben Yeshua, ik ben gekomen en spoedig kom ik terug. Dat is wat voor een Joods-orthodoxe rabbi om zoiets te horen. Hij dacht, wat moet ik hiermee? Dat kan eigenlijk niet. Hij is naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem gegaan. Hij heeft daar een Nieuwe Testament gekocht. Is daarin gelezen. En is tot geloof gekomen in de Messias. Wonderlijk, hè? God werkt onder zijn volk. En vanmiddag roepen we het elkaar toe. Maranatha. Jezus komt. Een poosje terug, een paar weken terug, las ik in Lucas 21 vers 11. Waar de Heer Jezus spreekt over de eindtijd. Zijn eindtijdrede kun je lezen in Matteüs 24. Lucas 21 en in Marcus 13. En in Lucas 21 vers 11 wordt gesproken over besmettelijke ziekten. We zien het om ons heen gebeuren. Het is een van de tekenen die ons erbij bepalen dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Maar wil dat zeggen dat we tegen elkaar kunnen zeggen of tegen de wereld kunnen zeggen, kijk eens, corona, nu gaat het gebeuren, nu komt Jezus. Weet je, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Er zijn in het verleden al zoveel besmettelijke ziekten geweest waar soms vele miljoenen, tientallen miljoenen mensen aan zijn overleden. Denk aan de Spaanse griep, aan de pest en zo kunnen we nog een paar wel noemen. Maar het is wel zeker een teken wat ons erbij bepaalt dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Maar de Bijbel noemt meer tekenen. Onder andere de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Als je in het Oude Testament de profeten gaat lezen, Tientallen keren wordt daarvoor gezegd dat het Joodse volk, wat over de hele wereld verstrooid is, terug zal keren naar hun eigen land. En wij zien het voor onze ogen gebeuren. Wij leven in bijzondere tijden. Wij zijn daar getuigen van. Afgelopen week waren er weer berichten in het nieuws. Er was weer een vliegtuig geland uit India. In coronatijd. Met Joodse mensen die aliyah maakten. Die terugkwamen naar Israël. God brengt zijn volk thuis. Een ander teken. Waar de Bijbel over spreekt. Wat wijst op de komst van de Heer Jezus. Is de verkondiging van het evangelie wereldwijd. We zien het voor onze ogen gebeuren. Waarom? Omdat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Misschien ook wel. Uw zoon, uw dochter, uw kleinkind, wat niet in de Heer Jezus gelooft, wat misschien zegt, ja, prima pa, opa, oma, ma, dat jullie naar de samenkomst gaan, dat jullie geloven, maar voor mij hoeft het niet meer. Laat me maar met rust. Of je vriend op school, je vriendin, je collega die zegt, nou, jullie zijn wel een beetje ouderwets, hè, dat je nog in Jezus gelooft. Of dat je gelooft dat Jezus terugkomt. Nee, wij weten inmiddels beter. Oh, en ik hoop dat je iets van de bewogenheid kent van de Heer Jezus. De bewogenheid met de mensen om je heen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Dan geloven we toch nog dat er alleen maar redding is en behoud door geloof in de Heer Jezus. Handelingen 4 zegt het zo duidelijk. Er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor we behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus. O, houd daar aan vast, lieve mensen. Houd daar aan vast. En we zitten hier best met een behoorlijke groep mensen in deze zaal. Maar als ik om me heen kijk in kerkelijk Nederland, en dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt wereldwijd. Zoveel kerken, zoveel gemeenten die helemaal niet meer of maar heel beperkt samenkomen. En ik hoor het mensen zeggen, we missen de samenkomst. We verlangen er zo naar om weer samen te kunnen komen. En u bent nu hier vanmiddag, maar misschien hoort u wel bij een gemeente dat u 's ochtends naar een gemeente toe gaat waar het misschien ook beperkt is om samen te komen. Maar ik vroeg me zo af, wij missen onze samenkomst. Maar hoe zou het vanuit de hemel gekeken worden naar onze samenkomst? Zou het zo zijn? Zou het wel zo zijn dat God onze samenkomsten ook zo mist? En misschien zeg je, ja, hoe kun je zo'n vraag stellen? Maar laat die vraag eens tot je komen. Hoeveel gewoonte is er vaak niet bij ons in onze kerken en onze gemeenten? Ja, we gaan nou eenmaal. Tegen het volk Israël werd het dan gezegd, jullie naderen tot mij met jullie lippen, maar jullie hart is ver van mij. Ik vroeg het me af, in hoeverre is er een brandend hart in ons, dat als we naar de dienst mogen gaan op zondag of zondagmiddag of zondagavond naar de Maranatha samenkomsten, in hoeverre brandt ons hart van verlangen om de Heer te ontmoeten, om zijn stem te horen. Het is goed om dat ook bij jezelf eens na te gaan. En toen ik hier verder over nadacht en hiermee bezig was, toen dacht ik ook, de christenen, de kerken, die komen de laatste maanden vaak negatief in het nieuws. Eerste kerstdag was het weer zover. Er stond weer een of twee journalisten stonden ergens, waar was het, in Barneveld of op Urk, stonden ze te tellen bij een kerk hoeveel mensen er binnen gingen. En stel je me voor, als hier een journalist had gestaan, dan had hij gezegd, nou, dat is eigenlijk niet zo'n grote zaal en ze zitten toch met een flinke groep binnen, kan dat eigenlijk? Zo wordt er soms naar ons gekeken en toen op eerste kerstdag, het kwam in het nieuws. Ja, dat doen ze weer, die christenen met een paar honderd mensen bij elkaar. En het is niet eerlijk, wij mogen niet naar een restaurant of wij mogen niet naar de disco en zij mogen wel naar de kerk. En net wat Evert zegt, laten we er maar rekening mee houden dat het er niet makkelijker voor ons op zou worden. Want die discussie gaat wel door. Minister Bijleveld van Defensie was op kerstavond naar een kerstnachtdienst geweest. En de vakbond van defensiepersoneel bracht een persbericht naar buiten dat het onverantwoord was dat minister Buitenveld naar de kerstnachtdienst was geweest. Zij had het goede voorbeeld moeten geven en niet moeten gaan. Dat is echt gebeurd. Afgelopen kerst. Dat deed mij pijn. En toen werd er gevraagd aan minister Buitenveld, hoeveel mensen waren er in de dienst? 18 mensen. Ik vond het juist mooi dat ze ging. Om te laten zien. Vandaar. Daar wil ik zijn. Daar wil ik bij zijn. Ik kan niet zonder de Heer Jezus. En dat is de tijd waarin we leven. En kunnen we dat omdraaien, hoe er in de wereld naar de kerk wordt gekeken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb erover nagedacht. Wat we wel kunnen doen, lieve mensen, is bidden. Bidden voor ons land. Bidden voor ons volk. Want ik ben ervan overtuigd dat God spreekt dwars door deze coronacrisis heen. We worden stilgezet. De wereld wordt stilgezet. Ik geloof dat God roept tot de wereld. Kom terug, bekeer je tot mij. Alleen bij mij is redding. Alleen bij mij is behoud. Maar ik geloof dat de Heer ook tot ons spreekt. Tot de kerk spreekt. Om ons tot bezinning te roepen. Tot misschien wel tot verootmoediging. Dat wij onze knieën buigen voor God. En ook schuld belijden. Want zijn wij geweest die we hadden moeten zijn in ons land, in ons volk. Te gemakkelijk, en ik zeg het ook tegen mezelf. Te gemakkelijk hebben we met de vinger gewezen. Naar die partij waarvan we zeggen, ja, dat is een antichristelijke partij. Die is afgeschreven. Te gemakkelijk hebben we misschien neergekeken op andere christenen en gedacht van ja, wij zien het goed, maar zij. Dat we ons zullen moeten verootmoedigen. Dat de Heer ons stilzet. En tot inkeer brengt. En dat we op onze knieën het gaan zeggen, Heer, ook wij hebben gezondigd. Dat is niet gemakkelijk hoor. Het is veel makkelijker om met de vinger te wijzen. Maar kijk eens aan Daniel. Daniel, in het hoofdstuk Daniel 9. Dat Daniel zich voor de Heere verootmoedigt. Als ze daar in ballingschap zijn en hij heeft in de Bijbel ontdekt. In de schrift in Jeremia dat het niet lang meer duurt voor er een einde aan de ballingschap komt. En dan had hij naar zijn volk kunnen gaan en tegen zijn volk had kunnen zeggen. Nog even mensen, hou vol. Laten we feest vieren nog even, dan worden we gered. Maar wat doet Daniel? Hij gaat op zijn knieën en beleidt de schuld en de zonde ook van zichzelf. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Hij zegt niet, het volk heeft gezondigd, maar wij hebben gezondigd. Ook ik. En Daniel was misschien wel de meest rechtvaardige mens die toen leefde op aarde. Hoe kennen we dat? Om zoals een Daniel op de knieën te gaan. Om de zonde voor ons, van ons volk, de zonde van misschien je familieleden, je vrienden te belijden. O God, wees ze genadig. O God, red ze. Bekeer ze. Breng ze terug bij u. We hebben gelezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 16. 1 Korinthe hoofdstuk 16, het laatste hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. En bij die gemeente in Korinthe was er van alles aan de hand. Er was veel zonde in die gemeente. Er was verdeeldheid, oneenigheid. Er waren veel grote seksuele zonden. Er waren dwaalleraars. En zo kun je heel veel opnoemen wat er aan de hand was. En dan in vers 13 hebben we gelezen, worden de Korintiërs opgeroepen. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, blijf bij het geloof. Wees manmoedig en manmoedig, dat betekent strijdvaardig. Als je in het leger bent, wees klaar voor de strijd, wees sterk. En zo worden wij ook vandaag aan het begin van 2021 opgeroepen om waakzaam te zijn, om onze ogen en oren open te hebben, ook voor wat er om ons heen in de wereld en in de kerken gebeurt. Val niet in slaap. Zoveel mensen in kerken en gemeenten slapen. Wees waakzaam, wees wakker. En dan is die brief eigenlijk afgelopen bij vers 20. 1 Korinthe 16 vers 20. Dan is het eigenlijk het laatste vers van de eerste Korinthebrief. En die brief die is geschreven door Apollos, zo ging dat vaak. Als jullie, jongens en meiden, een werkstuk moeten maken voor school, ja, dan moet je dat zelf maken. Maar vroeger, als Paulus, als hij een brief schreef, dan dicteerde hij die brief aan een schrijver, in dit geval aan Apollos, en die schreef het op. En dan is die klaar, vers 20. En Apollos, ik zie het, die legt zijn pen neer. En Paulus, die kijkt naar die pen, en er is nog iets wat brandt in zijn hart. Hij pakt die pen weer op en hij voegt er nog een paar versen aan toe. Dat blijkt al uit vers 21. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Eigenhandig, dat betekent, ik heb het zelf met mijn eigen hand geschreven. Niet Apollos, maar ikzelf. Een eigenhandige groet van mij. En dan is er iets, en dan zou je zeggen, Paulus, hoe haal je het in je hoofd? Hoe durf je dat te schrijven? Dan stoot je mensen af. En tegenwoordig zeggen ze, in de kerk moet je zo spreken dat het mensen niet afstoot. Je moet vriendelijk en aardig voor de mensen zijn. Je moet een positieve boodschap brengen. Maar wat doet Paulus? Die zegt hier, als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Dat is wat. Dat is wat. Ik denk dat er nogal wat kerken zijn. Al zou je dit zeggen. En dan zouden de mensen denken, nou willen we niet horen. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. En vervloekt, dat betekent voor eeuwig van God gescheiden zijn. Je zou het nog krachtiger kunnen zeggen. Zo iemand komt uiteindelijk in de hel terecht. Wordt door God veroordeeld. Verlaten voor eeuwig van God. Paulus ziet daar in die gemeente van Korinthe dat er mensen zijn die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. En dat gaat hem zo in zijn hart, dat doet hem zoveel pijn dat hij ze eigenlijk wakker wil schudden. Als iemand van jullie die de Jezus Christus niet lief heeft, laat hij vervloekt zijn. En dwars door deze woorden hoor ik het diepe verlangen van Paulus, wat je ook elders in andere brieven tegenkomt. Alsjeblieft mensen, bekeer je, heb de Heer Jezus wel lief. En daarom zei ik in het begin van, laat die bewogenheid van de Heer Jezus in ons zijn, dat we bewogenheid hebben met mensen die verloren dreigen te gaan, dat ze nog gered zullen worden. Want daarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen. 2 Petrus 3 vers 9. Dat is langmoedigheid, genade van God, omdat er nog mensen gered moeten worden, ook hier in Ermelo in de omgeving. Misschien wel iemand die hier vanmiddag in ons midden is. Misschien wel een dierbare van je. Iemand van wie je houdt, een vriend, een vriendin, een kind, een kleinkind, een collega, een buurman of buurvrouw. En dan zegt Paulus erachteraan, Maranatha. Maranatha. En Maranatha, dat is een woord uit het Aramees, wat niet vertaald is. Het is zo blijven staan zoals het er eigenlijk stond. Maranatha. Het is ook de enige keer in heel de Bijbel dat het woord Maranatha voorkomt. Hier in 1 Korinthe hoofdstuk 16. En dat woord Maranatha, dat kun je op twee verschillende manieren lezen. Het is niet helemaal duidelijk hoe het precies moet, maar je kunt het lezen als Maranatha. Dus Maranatha, en die zijn dan samengevoegd tot Maranatha. En dan betekent het onze Heere, kom. Toen in die tijd, de keizer werd ook aangesproken met Heere. En hij werd vereerd. Maar de christenen zeiden Maranatha, onze Heer. Heer Jezus, niet keizer. Onze Heere, kom. Je kunt het ook nog anders lezen. Maranatha. Maranatha. En dan is het onze Heere is gekomen. Of onze Heere is komende. Hoe dan ook. Dwars door dit woord heen klinkt het diepe verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Dat was het verlangen toen al. Van die christenen in die tijd, 2000 jaar geleden. En dat mag nog steeds ons verlangen zijn. Maranatha. En daar klinkt eigenlijk het verlangen naar totale verlossing, totale bevrijding, totale vernieuwing. En hoe kun je er naar verlangen? Ik weet niet hoe het bij u is, maar in deze tijd, midden in crisistijd, ik heb dat wel eens, dat je daar zo naar kan verlangen, dat alles nieuw gaat worden, dat hij zal komen, de Heer Jezus. Het is goed om dat bij jezelf eens na te gaan. Hoe staat dat ervoor in mijn leven? Ken ik dat? Wanneer is het de laatste keer geweest dat u tegen een medebroeder of zuster gezegd hebt, Maranatha? Ja, en bij de Maranatha-samenkomsten mag ik er toch vanuit gaan dat dat eigenlijk elke week mag. Ja. Nee, maar het is goed. Het is goed om daarbij bepaald te worden. Van, en dat in ons eigen leven ook na te gaan. En dan is het niet zo als je dat tegen elkaar zegt, dat je dan levensmoe bent of zo. Dat je denkt, nou voor mij hoeft het niet meer. Nee, juist niet. Het is, en ik geloof dat het allebei kan. Dat je verlangt en uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Waarom? Omdat je naar Hem verlangt, omdat je Hem zo lief heeft, hebt. We hebben Hem lief, zegt het woord van God. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En je wilt toch, als je veel van iemand houdt, jongelui, als je veel van iemand houdt, dan wil je toch bij hem of bij haar zijn. Dan verlang je er nog. Als je veel van de Heer Jezus houdt, dan wil je toch niet liever dan bij hem zijn. En nu zegt Hebreeën, mogen we hem zien in het geloof, wij zien Jezus. Maar dan mag er toch ook een verlangen zijn. Om hem niet alleen met onze geloofsogen te zien, maar ook met onze eigen ogen. Wij zien Jezus, we zullen hem zien. Als hij komt, dan zullen we hem zien zoals hij is. Maranatha. Daar wordt ook over gesproken in de Petrusbrief, wat we gelezen hebben. 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Daar staat: het einde van alle dingen is nabij. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En het einde, dat moet u goed begrijpen. Er staat in de grondtekst, staat daar telos. En dat betekent eigenlijk het doel. Het einddoel van alle dingen is nabij. En dat sprak die mensen daar. Die brief die werd geschreven aan de gemeenten daar in Klein-Azië. Die gemeenten die vervolgd werden, die veel moesten lijden. Dan zegt Petrus in feite, houd je ogen op de Heer Jezus gericht. Het einde van alle dingen is nabij. In feite, hou vol. Zie op de Heer Jezus. Hij gaat met je mee, hij zal voor je zorgen. En dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, dat zeiden ze 2000 jaar geleden al en dat zeggen wij nog steeds. En u die wat ouder bent zegt, ja 30 jaar geleden zeiden ze dat ook al, 40 jaar geleden, nog even, misschien dit jaar wel. Het is nog steeds niet gebeurd. Als je in de tweede Petrusbrief leest, 2 Petrus hoofdstuk 3, dan wordt al gesproken over spotters. Die kwamen toen al voor, toen de Heer Jezus nog maar 30 jaar of 40 jaar daarvoor naar de hemel gegaan was, dat al gezegd werd, jullie zeggen, jullie spreken over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar kijk eens, het is al 40 jaar verder en het is nog steeds niet gebeurd. En ze spotten ermee. Hoeveel te meer nu, 2000 jaar later, dat er ook mensen zeggen, ik kom ze tegen, ook mensen die zich christenen noemen, die zeggen, ja, ja, dat zeggen jullie wel. Maar kijk eens, het gebeurt toch niet. En dan in 2 Petrus 3, dan klinkt dat woord in hoofdstuk 9, in vers 9. Hij is nog niet teruggekomen, omdat er nog mensen tot geloof moeten komen. Het is genade, het is barmhartigheid van God. Je hebt misschien een vriend op school, of die niet in de Heer, hebben jullie vrienden die niet in de Heer Jezus geloven? Jullie daar? Ja. En heb je ook zoiets, verlang je er wel eens naar? Zou je wel willen dat ze ook gaan geloven? Ja. Ja, dat vind ik prachtig om te horen. Dat weet je, God verlangt er ook naar, dat ze hem gaan leren kennen. In 2 Petrus 3, ik zal het even doorbladeren, daar staat dat zo in vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, dat is de belofte van zijn komst. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Ook jullie vrienden. Ook misschien wel. Ik ken jullie gezins- en familiesituaties niet. Misschien je man, je vrouw, je vader, je moeder, je kind, je kleinkind of wie dan ook. Hij wil dat ze tot bekering komen. Ik moet denken aan George Muller. George Muller, misschien dat die naam sommigen van jullie wat zegt. Een Duitse zendeling. Die jarenlang, het is alweer een eeuw of nog langer geleden, dat hij actief was in Engeland. Hij was door God geroepen om zendeling in Engeland te worden in een tijd dat er nog geen sociale voorzieningen waren. En hij bad tot God. Hij heeft nooit aan een mens gevraagd om geld, want hij heeft weeshuizen opgezet voor meer dan 700 kinderen. Hij vroeg nooit aan een mens om geld, maar als hij geld nodig had om weeshuizen, voor voedsel of wat dan ook, ging hij op zijn knieën. Moet je nagaan. Ging hij op zijn knieën. En bracht hij zijn verzoek bij de Heere. Heere, wilt u voorzien? En dat gebeurde. Soms snel, soms moest hij er langer op wachten. Dan kwam hij 's morgens bij zijn brievenbus. Deed hij zijn brievenbus open. Dan vond hij een envelop met een pond erin. Het was Engeland of 10 pond. En zo zorgde de Heere. Wonderlijk. Op een dag was het zo. George Muller. Die had geen geld meer. Hij had God gebeden, maar er was niks meer. 700 kinderen zaten aan tafel tussen de middag om te gaan eten. En zijn helpers, de vrijwilligers, die zeiden: meneer Muller, dat kan niet. We kunnen niet gaan eten, want we hebben geen eten meer. Er is geen geld meer om eten te kopen. En weet je, George Muller zei: laat iedereen aan tafel komen. Iedereen zat aan tafel. George Muller ging, zoals hij gewend is, ging bidden. Maar vooral danken. Hij dankte God voor zijn zorg. Hij dankte God dat God voorzag elke dag in eten. En George Muller was nog aan het bidden en toen werd er op de deur geklopt. En weet je wie er voor de deur stond? De bakker. En weet je wat de bakker zei? Ik snap er helemaal niks van, maar we hebben vandaag verschrikkelijk veel brood over. Kunnen jullie brood gebruiken? En George Muller kon de Heere danken voor zijn zorg. Wonderlijk. Maar er was nog iets anders met George Muller. Hij had een vriend die niet in Jezus geloofde. 64 jaar lang heeft George Muller elke dag gebeden om de bekering van zijn ongelovige vriend. 64 jaar. Kan iemand van ons zeggen, elke dag te bidden voor de bekering van een vriend of van een vriendin of van iemand anders. Van wie je veel houdt of van wie je verlangt dat hij de Heer Jezus leert kennen. George Muller, 64 jaar, gebeden. Hij stierf, George Muller, toen hij 97 was. Toen George Muller stierf, was die vriend van hem nog niet tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar weet je, George Muller, die legde altijd zijn vinger. Als hij ging bidden, dan wees hij God op 1 Petrus 3 vers 9. Hij zei, u wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering brengen. Breng die vriend van mij tot bekering. Maar voordat George Muller begraven werd, kwam die vriend van hem tot geloof. Zo God hebben we, lieve mensen. En soms verhoort hij snel en soms duurt het langer. En dan vraagt dat van ons trouw en volharding. Om niet te stoppen, maar door te gaan met bidden. En alles van hem te verwachten. Als je het hebt opgegeven te bidden voor je kind of je kleinkind, of voor je vriend of je vriendin. Hoe ga je bidden? En verwacht dat God bij macht is, geloof dat hij machtig is om op hen tot geloof te laten komen. En zie uit naar de dag dat hij het gaat doen. Geloven we toch? Toch. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En soms is Gods weg anders dan wij graag zouden willen. Maar vertrouw hem, hij is een goede God. Het einde van alle dingen is nabij. Aan de ene kant zo leven dat je bereid bent voor de dag dat hij komt. Stel dat hij komt morgen, ben je dan bereid, ben je er dan klaar voor. Maar tegelijk ook, het zou nog wel even kunnen duren voordat hij komt. En dat je dan met 1 Petrus, ook met 1 Petrus 4, Vers 2, 1 Petrus 4 vers 2, daar staat om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees. De tijd dat de Heere ons hier nog op deze aarde laat in dit leven. Of dat het nog even duurt voordat hij komt. De tijd die ons nog overblijft in het vlees. Niet meer naar de begeerte van, het van mensen, maar naar de wil van God te leven. Dus aan de ene kant dat je bereid bent en ernaar uitziet. O Heer Jezus, kom Maranatha. En tegelijk, Heer, hier is mijn leven. En ik hoop jongelui, en ik geloof dat God speciaal op zoek is naar jonge mensen. Die hij kan gebruiken en in kan zetten in zijn dienst. Hij zegt, Heer God, hier is mijn leven. Hier is mijn leven. Het is voor u. Ik wil er zijn voor u. Gebruik me. Gebruik me tot eer van u. En tot zegen van andere mensen. En dan mag je net zo goed zeggen als je oud bent. Dat maakt voor God niet uit. Als je nog kan bidden. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus hoofdstuk 5. Omdat God er kracht aan verleent. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter. Wees bezonnen en nuchter. En ik denk dat het juist in deze tijd belangrijke woorden zijn. Wees bezonnen en nuchter. Er is zoveel wat om ons heen gebeurt. Wat ons helemaal in rep en roer kan proberen te krijgen. Dat we zo bezig zijn. Ik kom ze tegen. Misschien jullie ook wel. Misschien geldt het wel voor iemand van u. Mensen die heel de dag bezig zijn om te zoeken op internet naar corona, wat er allemaal speelt, of wat er achter zit, of wie er achter zit, en wat de bedoeling is, en met het vaccin ook, en mensen die zich daar ontzettend druk over maken en ontzettend over opwinden. En ik zeg niet dat u zich er niet in mag verdiepen en mee, dat je op zoek bent naar vragen, naar antwoorden. Maar het risico is dat we meer gericht zijn op corona dan op de Heer Jezus. En daar wil ik jullie voor waarschuwen. Daar wil ik jullie voor waarschuwen. Zie op hem. Verwacht het van hem. Verwacht zijn komst. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Ja, dat gebed, dat is zo belangrijk. Sommige mensen zitten uren en uren achter internet en zoeken alles op hierover. Maar hebben misschien maar 3 minuten over voor gebed. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. En dan nog een paar woorden over Openbaring. Openbaring hoofdstuk 22. En ik moet even op mijn mobiel kijken hoe laat het is. U denkt misschien, waar is dat voor nodig? Maar mijn horloge heeft het begeven. En je kan nou niet zomaar even naar de winkel om een nieuwe batterij erin te laten zitten. Want gisteren ging mevrouw boodschappen doen. Ik zeg bij de Albert Heijn, zou je mijn horloge mee willen nemen voor een nieuwe batterij? Ze zegt, ja, maar dat kan nou helemaal niet, want de winkel is dicht. Dus ik dacht, ik kijk hier even op. Maar Openbaring hoofdstuk 22. Het boek Openbaring, dat is een moeilijk boek. Maar tegelijk is het een zeer troostrijk boek. Ik heb er wel een hele serie over gehouden, maar daar gaan we het nu niet verder in op het boek. Maar ik wil het toespitsen op hoofdstuk 22. Want als we het hebben vandaag over Maranatha, als we het hebben over de komst van de Heer Jezus, dan is het heel erg opmerkelijk dat in hoofdstuk 22 het tot 3 keer toe klinkt. Of tot 3 keer toe dat de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. En dat is eigenlijk ook de gedachte van Maranatha. In vers 7 staat, daar staat, en zie, ik kom spoedig. En zie, ik kom spoedig. En je zou kunnen zeggen, vanmiddag, dat we dat tegen elkaar zeggen. Want we hebben dat gelezen, 1 Korinthe hoofdstuk 16, wees waakzaam. En ik hoop dat we hier vanmiddag waakzaam zitten met open oren. En in feite hoor je bij vers 7 een stem vanuit de hemel. Een stem die zegt, zie, ik kom spoedig. In vers 12 klinkt die stem opnieuw. En zie, ik kom spoedig. Alsof de Heere het wel weet dat als hij het één keer zegt, dat het misschien niet tot ons doordringt. Dat we het twee keer moeten horen. Zie, ik kom spoedig. En als je dan verder leest, we hebben dat gelezen in vers 17. Vers 7 en vers 12 klinkt een stem van boven, een stem vanuit de hemel, zie, ik kom spoedig. En dan in vers 17 hoor je een stem vanaf de aarde. Want in vers 17 staat, de geest en de bruid zeggen, kom. Dus de Heilige Geest wil het ook ons leren. Om te zeggen, kom, hoor de stem vanuit de hemel. Zie, ik kom spoedig. En die stem wordt gehoord. En de Heere wil het ons vanmiddag op de lippen leggen. Dat we het gaan zeggen, kom. Kom, Heer Jezus. Kom. En het is de Heilige Geest, lieve mensen, die het ons wil leren. En we mogen het leren. Als je zegt misschien, nou, maar mij is daar niet zo erg levend. Heel af en toe. De Heilige Geest wil het ons leren om dat te zeggen. De geest en de bruid, de gemeente zeggen, kom. En laat hij die het hoort, als wij het horen vanmiddag, zeggen, kom. We worden vanmiddag aangespoord om dat mee te gaan zeggen. Kom, Heer Jezus, kom. Dat is ons verlangen. En misschien zijn er wel mensen, en dat is zo mooi wat er verder in vers 17 staat, laat hij die dorst heeft komen. Mensen die het ook wel zouden willen, maar nog als ze eerlijk zijn zeggen, nou nee, dat ken ik nog niet uit mijn leven. Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Hier wordt gezegd, in feite niet iedereen wordt gered. Het is alleen de bruid, de gemeente van de Heer Jezus, die dat zal zeggen. Kom! En als er mensen zijn die dorst hebben, die willen, dan mogen ze komen. En die mogen nemen van het water des levens van de Heer Jezus zelf. Die mogen hun vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Hij, die zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Als je op hem je vertrouwen stelt, als je drinkt van hem het levende water. Hij die zegt, ik ben het water des levens. Het is toch wonderlijk, lieve mensen, het kost je niks. Het is gratis. Laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Wat een genade. En het heeft hem, de Heer Jezus, alles gekost. Zijn kostbaar en dierbaar bloed, lieve mensen, heeft hij gestort aan het kruis van Golgotha. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Je kan nog zo je best doen. Je kan proberen je schoon te poetsen. Je schoon te maken. Een bad te nemen met de beste zeep die er is om je te wassen van je zonden. Maar het zou je nooit lukken. Maar wel, door zijn bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Mag je dat weten? Dat je schoon gewassen bent, gereinigd bent door zijn bloed. En dan als die stem vanaf de aarde, die wordt weer in de hemel gehoord. Ja, reken dan maar op. Als wij roepen, als dat ons verlangen is, kom Heer Jezus, kom. Dan wordt dat in de hemel gehoord. Dat wordt gehoord, dat blijkt uit vers 20. Want daar staat, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. En dan staat er nog achter, amen. Amen. En amen betekent wis en waarachtig. Het is ja en zeker. In deze wereld, als je iets hoort, als je met iemand afspreekt, vanmorgen kom ik met jou, ja, dan moet je nog maar afwachten of die persoon komt. Maar als hij het zegt, de Heer Jezus Christus, dan kun je ervan op aan. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Wat hij zegt is absoluut de waarheid. Ja, ik kom spoedig. En dan, als we die stem horen vanuit de hemel, dan mogen we weer antwoorden, want dat is ook het slot van hoofdstuk 20. Dan klinkt het weer, ja, kom, Heer Jezus. En nogmaals, waarom duurt het dan zo lang? Op onze klok is het heel lang, 2000 jaar. Maar Gods klok loopt anders dan onze klok. De Bijbel zegt, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wat voor ons een ongelooflijk lange tijd is, is voor de Heer maar een ogenblik. En wat je zonder meer kunt zeggen, is dat wij nu in 2021 in ieder geval weer een jaar dichter bij dat moment gekomen zijn dan het afgelopen jaar. Het moment dat Hij zal komen, de Heer Jezus. En Hij zal komen, en het gaat er nou vanmiddag niet om hoe dat allemaal precies zal gaan, maar Hij zal komen om ons tot zich te nemen. Oh, dat is zo mooi. Er staat onder andere, ik had dat hier nog ergens opgeschreven, in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Ik zal dat er even bij zoeken. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Daar gaat het vanaf vers 13 over de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben net kerst gevierd en met kerst hebben we gedacht dat de Heer Jezus in stilte gekomen is. Maar zijn komst zal niet in stilte zijn, zijn wederkomst. Daar staat, als Hij komt, de Heer Jezus, vers 16, zal Hij komen met een geroep. Zijn stem zal klinken en met de stem van een aartsengel, de aartsengel zal spreken. En met een bazuin van God, de bazuin van God zal klinken. Iedereen zal het horen. Dan zal Hij komen, Hij zal neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Wat een dag zal dat zijn als de hemel open gaat en Hij zal komen. De Bijbel zegt dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Zacharia hoofdstuk, het laatste hoofdstuk, Zacharia hoofdstuk 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar eerst zullen we Hem tegemoet gaan in de lucht voor een ontmoeting met de Heer. Oh, dat vind ik zo mooi. Een ontmoeting met de Heer. Dan zullen we Hem zien, lieve mensen. Van aangezicht tot aangezicht. En dan staat er, zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. O, geeft dat uw blijdschap? Is dat uw verlangen? Zie je daar naar uit? O, wat een dag zal dat zijn, lieve mensen. En dan staat er hierbij in vers 18 van hoofdstuk 1 Thessalonicenzen 4, daar staat in vers 18, zo dan troost elkaar met deze woorden. En laten we dat doen, aan het begin van een nieuw jaar, om elkaar te troosten met deze woorden van lieve mensen. Er komt een dag, en misschien is die dag al heel dichtbij, dat we de Heer Jezus zullen zien. Hem die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dan zullen we Hem zien in 1 Thessalonisch 1 Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 3, zegt daar nog iets heel moois over. En daar wil ik mij afsluiten. 1 Johannes hoofdstuk 3, daar staat in vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Wat een rijkdom. Aan het begin van een nieuw jaar. Dan verschijnen er allerlei lijstjes op aan het eind van een jaar. Van wie zijn nou de rijkste mensen van deze wereld. En dan heb je, hoe heet die, de jongelui weten dat misschien beter. Je hebt... Elon Musk van Tesla, dat, en Bill Gates en zo, en nog een aantal mensen, die zijn multimiljardair. Maar eigenlijk weet je wat er bovenaan zou moeten staan bij de mensen die het rijkst zijn? Gelovigen. Kinderen van hem. Als je hem mag kennen, de Heer Jezus, dan ben je de rijkste van alle mensen. En dan ben je veel rijker dan wanneer je alle goud en zilver van deze wereld zou hebben. Want dan mag je eenmaal voor altijd bij hem zijn. En dan staat er zelfs in hoofdstuk 1 Johannes 3 vers 2. Dan zullen we aan hem gelijk zijn. Maar er staat iets achter. Er staat iets achter. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En dat is ook een appel aan het begin van een nieuw jaar. Dat het ons verlangen is om heilig en rein voor de Heer te leven. Misschien zijn er wel dingen in uw leven die je in orde moet maken. Dat je op de knieën moet. Om dingen te belijden aan de Heer. Heer, reinig me. Dat hij het je duidelijk maakt. Je moet hiermee breken of je moet daarmee breken. Of misschien zijn er wel dingen die je in orde moet maken met andere mensen. Omdat je weet dat is niet goed. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En ondertussen. Ondertussen komt de komst van de Heer Jezus snel dichterbij. Als we zien wat er in deze wereld gebeurd is. En mogen we het elkaar toeroepen vanmorgen, vanmiddag. En spreekt u maar mee. Maranatha, onze Heer Jezus. Kom spoedig. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken dat we hier zo samen mochten zijn. Heer, in deze bijzondere omstandigheden. In crisistijd. Maar waar kunnen we beter naartoe gaan dan naar u? U hebt de woorden van eeuwig leven. Heer, bij u mogen we schuilen. Bij u zijn we veilig en geborgen. Wat er ook gebeurt. Al zouden we ziek worden. Al zouden we weten van wat er ook zou gebeuren, Heer. We mogen schuilen in uw schuilplaats. En u zegt het tegen ons. Ik ga mee alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Heer, en vaak zijn we nog zo gehecht aan deze aarde. Zijn we zo druk met van alles en nog wat. We hebben onze verantwoordelijkheid. O Heer, we willen het nieuwe jaar in uw hand geven. We weten niet wat het brengen zal. Maar als u meegaat, Heer, dan is het goed. Dat u zorgen. Als er misschien zorgen in ons leven zijn of moeite, Heer, we willen het in uw hand geven, wilt u voorzien. En geef genade, Heer, om u te volgen. Om op u te zien, om ons oog op u te richten. Dat er een verlangen in ons hart mag zijn, Heer, dat mensen, geliefden die u nog niet kennen, dat ze u nog leren komen voordat u komt. En we willen onze knieën buigen, Heer. O, bekeer onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vriend, onze vriendin, onze vader en moeder misschien wel, of wie dan ook. Heer, wilt u genade geven om trouw te zijn in het doen van voorbeden. Dat we alles van u verwachten, Heer. U bent machtig, openbaar u zichzelf aan hem of haar. Heer, en we zien uit naar het moment dat ons kind, ons kleinkind tot geloof in u zal komen. Heer, we bidden voor ons land en voor ons volk. Heer, er is zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid. O Heer, ook wij hebben gezondigd. Wees ons genadig, vergeef ons, ontferm u zich. Ook, Heer, over onze kerk en over onze gemeente. Er is zoveel verdeeldheid. En soms, Heer, wijkt men ook zo ver van u af. O, schenk, Heer, een herleving, een terugkeer tot u. O, bekeer ons. Open onze ogen voor u. We bidden u voor uw volk Israël, Heer. Dat u uw zegenende, beschermende handen over uw volk uitgebreid houdt. En speciaal willen we u bidden voor de Messias beleidende Joden. O, Heer, houd ze vast en zegen ze als hun volksgenoten met het evangelie van u willen bereiken. Heer, en dat het volk van Israël mag leren om niet langer het vertrouwen alleen op Amerika of op hun eigen leger te stellen of hun eigen slimheid, maar dat ze hun vertrouwen op u zullen stellen. We bidden voor zendings- en evangelisatiearbeid, Heren, dat mensen die u nog niet kennen of nog nooit van u gehoord hebben, dat ze over u zullen horen. We bidden u voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze u lief hebben. O Heer, houd ze vast en breng ze. Ja, houd ze vast. En Heer, dat als ze moeten lijden, Heer, wilt u de pijn van hen wegnemen, dat ze ook u zullen zien. En als het moment daar is, dat er een einde aan hun leven komt, misschien door marteling, Heer, breng ze dan bij u. Heer, zo mogen we alles bij u brengen. Ook onze kinderen, onze kleinkinderen, wilt u voor ze zorgen. Heer, wilt u ons aanzien in uw gunst en uw genade en al onze zonden vergeven. Dat het ons verlangen mag zijn dat ons leven tot eer van u zal zijn. En zo zien we in groot verlangen uit naar die dag dat u zult komen. En we roepen het vanaf de aarde naar de hemel. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen en dat is uit Johannes de Heer. 104 vers 1 en 2. Geprezen zij de Heer. En dan mag ik u nog een tekst ter bemoediging meegeven. En daarna zingen we nog vers 3. Meegeven, vers 13 van 2 Korinthe 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.